Goedemiddag, ik mag u allemaal welkom heten. En straks in de gang dacht ik al te zien dat er meerdere nieuwe gezichten zijn. Nou, daar zijn we alleen maar dankbaar voor. Ik had voor mezelf zo opgeschreven, helaas is er veel verdeeldheid onder de kinderen van God. Maar des te mooier is het als we hier met elkaar één mogen wezen in hem. En dan zijn dat toch ook extra rijke momenten om die eenheid zo te mogen beleven. En dat mag dan in de naam van hem die ons kocht met zijn bloed. En ik stel voor om daarvan vol verwondering ook te zingen. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Dat is nummer 497, alle vier de versen. We starten vanmiddag met een nieuwe serie van vier onderwerpen met als titel Rusland en de volkeren op drift. Nou, dat zien we in alle opzichten om ons heen. We zijn heel benieuwd wat we vanmiddag daar vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord mogen horen. Het doet ons denken aan Psalm 2, Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Maar dan staat daar ook, die in de hemel woont, zal lachen. Zingen we daar het volgende lied over. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Dat is Psalm 72, nummer 375, vers 1, 3 en 4. 375. Steenhuis, heel fijn dat u deze onderwerpen met ons wilt behandelen. We willen u daar ook veel zegen en zijn leiding in toewensen. En ik stel voor om daar samen ook voor te bidden. Heren, uw naam moet eeuwig eer ontvangen. En wij mogen dat vanmiddag met elkaar ook uitzingen. Om zo u eer en aanbidding te brengen. En zo willen we u danken dat u ons vanmiddag hier bij elkaar brengt. En we noemden het al hoe we mensen voor de eerste keer hier gezien hebben. Maar we weten ook hoe anderen niet in de gelegenheid zijn om hier vanmiddag te zijn. Om allerlei redenen. Heer, wil hen ook gedenken en genadig nabij zijn. En wij willen ons voor deze momenten aan u toevertrouwen, wachtend op uw zegen die we toch mogen verwachten naar uw beloften. En Heer, dan leggen we ook alle nood en lijden van deze wereld in uw hand. En bidden dat we in deze middag, in het luisteren naar uw woord, ook verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt, ook in deze tijd en voor de toekomst. We bidden om uw leiding en zegen voor broeder Steenhuis. Geef hem ook rust in het uitleggen van uw woord, dat datgene wat hij overdacht heeft, zo ook in alle rust en orde verteld mag worden, begrepen mag worden. Heer, u weet wat een ieder van ons daarin nodig heeft. En laat door alles heen de naam van u eeuwig eer ontvangen. Amen.
Amen.
Geef u graag het woord.
Ja, ik denk zo. We gaan vanmiddag iets lezen uit het Ezechiëlboek, hoofdstuk 38, 39 en nog iets uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring dus. Ezechiël 38. Het woord van de Heere kwam tot mij, Ezechiël. Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesach en Tubal, ik zal u omkeren, ik zal u haken, ik zal haken in uw kaken slaan. En ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden die allen het zwaard hanteren. En bij hen zijn Perzen, Iran, Kushieten, Puteërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Betogarma in het uiterste noorden of in of uit het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. Nou, dat wordt helemaal omschreven, misschien hebben u dat thuis gelezen. Dan ga ik vers 14 nemen. Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog, zo zegt de Heere, Heere, zult u het op die dag wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen. U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, één grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in late tijd, dan zal ik over mijn land, u over mijn land doen komen, zodat de heidenvolken mij kennen, wanneer ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. Vers 21. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere, Heere. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Dus onderlinge strijd. Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pesten, door bloed. Ik zal een alles wegspoedende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. En u, mensenkind, profeteert tegen Gog en zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden, al voor de derde keer dus, en u op de bergen van Israël brengen. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen en de volken die met u zijn. Tot zover Ezechiël. En nu ga ik even naar het laatste Bijbelboek. Openbaring 20 vers 8. Maar ik ga het stukje iets ruimer lezen. Openbaring 20. Vers 7. En wanneer die duizend jaren, de duizend jaren dat wij priesters van God en van Christus zijn, die duizend jaren dat wij zullen, dat is vers 6, met hem als koningen regeren, duizend jaar lang. Maar wanneer die duizend jaren tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden, die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog. Om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon. Over die grote witte troon hebben we nog niet zo lang geleden al een inleiding mogen houden en gedachten over geuit. Nu Gog en Magog, Rusland in Jeruzalem, zo hebben we dat genoemd. Een beetje spectaculair. En misschien is dat ook wel een beetje intrigerend. Misschien drijft dat uit tot, nou ja, tot studie of tot nader nadenken, bij mij in elk geval wel. En je wilt zo graag dat we de schrift verstaan. Nu heb ik wel eens eerder een inleiding gehouden over dit onderwerp en dan ga je je afvragen, heb ik het toen goed gedaan of, ik bedoel niet applaus of zo, maar was dat recht, was dat scherp genoeg en duidelijk genoeg? Of zou ik het anders moeten doen? Dan duik je in alles wat je hebt, studiemateriaal, om nog een keer naar datzelfde onderwerp te kijken. Dus dat heb ik gedaan de voorbije 2 weken, denk ik. De laatste week zeker. En los van andere onderwerpen waar je mee bezig bent, wil je toch graag precies weten waarover het gaat. Je vraagt ook aan de Heere om hulpmiddelen. Er kwam ineens een boek op mijn bureau, ik bedoel niet met een wonder of zo, ik kwam gewoon door mijn schoonzoon, gewoon geschenk. Ik wil uitpakken en daar ligt het er. En dat boek van een dokter Vroegstenbaum, ik weet niet of u daar ooit van gehoord hebt. Maar maakt niet uit, in elk geval genoeg een Messiaanse Jood, een schriftgeleerde uit die gelederen, die echt de Heer Jezus lief heeft. En hij heeft een heel hoofdstuk gewijd aan ons onderwerp van vandaag. Dat wist ik niet, maar dat kom je dan op dat moment zomaar tegen. En dan was ik het ook niet helemaal met hem eens. Dat is een beetje moeilijkheid. Ik wil niet de eigenwijze vent uithangen. Echt niet denken van, nou, dit is het einde van alle tegenspraak. Maar we willen toch proberen om de schrift recht te doen. Die tijd die we hier hebben, speelt zich af als u al lang niet meer hier bent. En dat is niet omdat u jong gestorven bent, dat zou ook nog kunnen, maar omdat de gemeente niet meer hier op aarde is. En dat is al een heel belangrijk uitgangspunt. Zeker in de uitleg van deze profetieën is het weggaan of het weggenomen zijn van de gemeente heel belangrijk. De gemeente die nu op aarde is, is ontstaan nadat de Heer Jezus op de Olijfberg vertrok in de hemelwagen van het boek Ezechiël, dat geloof ik, naar de oude vandaag. Ik zeg dit zo omdat de hemelvaart in Handelingen 1 te vinden is. En de oude vandaag in Daniël 7. Dat kan natuurlijk nooit. Hè? Je kunt niet Handelingen 1 vertrekpunt noemen en dan Daniël 7 aankomt. Want dat was veel, veel eerder toch. Dat staat toch al midden in het vorige deel van de Bijbel. Het Oude Testament. Maar toch is dat zo. In Daniël 7 worden de wereldrijken geschetst. Dat begint al in hoofdstuk 2 met een gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk en een ijzeren stuk. Dat wordt in Daniël 7 in dieren, in beer, sorry, eerst leeuw en dan beer en dan panter en dan vreselijk dier voorgesteld. Dus die komen ook terug, die vier wereldrijken. Eerste, Babylonische Rijk, Nebukadnezar en alle consorten, twee opvolgers waarschijnlijk, in totaal drie. Dan het Rijk van de Meden en de Perzen. Eerst dus Irak, even heel gemakkelijk voor vandaag. En dan komt Iran, dat Tweede Rijk, zilveren stuk, een beer. En dan komt het Derde Rijk. Het Rijk van Griekenland, Macedonië, Alexander de Grote is daarvan de eerste snelle koning, zo wordt hij ook voorgesteld. En Alexander de Grote sterft heel jong en het Rijk valt in vier stukken, zijn vier generaals, nemen elk een stuk. Dat Rijk valt in vier stukken uiteen. De koning van het zuiden komt u dan later tegen, komt daar vandaan. De koning van het noorden komt u dan later tegen, komt ook daar vandaan. Koning van het oosten, koning van het westen worden niet meer genoemd. Maar die twee zuiden en noorden worden wel terdege genoemd, vaak. Maar dat Rijk van Alexander de Grote wordt ook weer overwonnen. En dat is door het Rijk vanuit Rome aangestuurd. Het Romeinse Rijk. En dat was er in de tijd van de Heer Jezus. Dus dan heb je een behoorlijke datering van die rijken. Die zijn achtereenvolgens geweest. En in de tijd van de Heer Jezus waren dat de Romeinse bezetters. Pilatus, Herodes, enfin, u weet het wel. De Heer Jezus is gekruisigd door de Romeinse bezetter. Uiteindelijk op verzoek van de religieuze leiding in Jeruzalem. Daar ligt een soort sleutel. En toen is de Heer Jezus gaan wenen over Jeruzalem. Toen heeft hij gehuild. En toen heeft hij die stad gezien. En nu heeft hij gezegd: o, dikwijls heb ik u willen bij elkaar brengen, zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En nu wordt uw stad woest gelaten. Uw huis worden u woest gelaten. En er blijft geen steen op de andere steen. De Heer Jezus, wenend over de stad. Hij is teruggekeerd. Zijn werk volbracht. Hij kon tegen zijn vader zeggen: Vader, ik heb het werk volbracht wat u mij gegeven had om te doen. Ik heb uw naam geopenbaard. Maar ze hebben niet gewild. U hebt niet gewild. Joodse mensen. Wel enkelen uit die Joodse families, natuurlijk Petrus, Johannes, Jacobus, van 120. En later nog meer, 3000 op de eerste dag van Pinksteren. De Heer Jezus, maar hij is niet hier. En als de Heer Jezus uit Jeruzalem vertrekt, dan vertrekt de glorie van God uit Jeruzalem. Dat heb ik vaker willen beklemtonen, misschien wel eens ongelukkig gezegd, te snel. Maar als de glorie van God uit de stad wegtrekt, is de zegen van Israël verdwenen. Is over. In de tijd van Samuel was dat ook al zo. Weg is de eer. Ikabod. Bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld. Als de ark buitgemaakt wordt door de Filistijnen, zegt de schoondochter van Eli, het is over. Weg is de eer. Alles is stuk. De Heer Jezus is weg. En vanaf dat moment is Jeruzalem verwoest geraakt. Heel vlug daarna is de tempel verwoest. Heel vlug daarna is de stad verwoest. Heel vlug daarna is de verstrooiing begonnen. Heel vlug daarna is er van Israël niets meer over. Hij is weggegaan. Vanaf de Olijfberg vertrokken. Wanneer komt de zegen voor Israël weer terug? Nou, als je dat vandaag roept, dan zeggen ze 1948 natuurlijk. Besluit in New York, zitten allemaal die grote jongens bij elkaar. En die besluiten van, ze moeten toch maar een stukje land hebben, die lui. Die hebben het moeilijk gehad in de Tweede Wereldoorlog, Holocaust en zo. Dus dan moeten we maar een beetje hen vertroetelen, een stukje land. Een staat. Nou, is dat een geestelijk ontwaken? Is dat de invulling van de profetie? Antwoord is nee. Ondubbelzinnig, nee. Maar dat is de moeilijkheid. Als je dat wel gelooft, dan denk je dat dat nu een soort godswonder is dat ze daar nog zijn. Nou, dat is het ook wel, denk ik. Als je het echt op de keper beschouwt. Want ze hadden geen schijn van kans tegen al die anderen. Het is toch gelukt. Maar het is de inspanning van de mensen, het intellect van de Jood. Het is de goedheid van de volkeren. Het is het mandaat wat met name Engeland verstrekt heeft om daar wel in mee te gaan. Dat is de reden. En daar zitten we nog middenin. Maar wanneer komt de zegen van Israël dan terug? Want als 1948 niet de zegen is, wanneer dan wel? De zegen komt pas terug als diezelfde Heer Jezus, hoort u even goed, probeer het even vast te houden, hoor goed, niet weggaat vanaf de Olijfberg. Dat is toen gebeurd, hè? Handelingen 1. Maar als hij terugkomt op de Olijfberg, dan breekt er een enorme ommekeer aan. Dan gaat het ineens heel snel. En dan zijn het ook niet twee stammen, zoals nu nog steeds. 10 stammen zijn nog steeds zoek. 10 van de 12. Grootste deel dus veruit. Maar dan komen de 10 stammen er nog bij. En dan zullen er 12 stammen zijn. Ezechiël 37. Vlak voor Gog en Magog. Het dal van de dorre roodsbeenderen. Ze komen tot leven. Dat wordt wat. Ineens is het daar weer. Helemaal. Helemaal compleet. En de Heer Jezus komt op de Olijfberg, gaat vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem, gaat naar die tempel en het duizendjarig vrederijk breekt aan. En het is op hetzelfde moment het einde van de grote verdrukking. Want dat zit tussen ons weggaan van gelovigen, ons vertrek van hier naar het vaderhuis en het terugkomen met de Heer Jezus op de Olijfberg, daar zit de grote verdrukking tussen. En het is 3,5 jaar, waarschijnlijk met wat respijt, met wat extra, misschien wel 1300 dagen, 1335 mogelijk, dat laat ik nu maar even los. Maar hoe dan ook, die grote verdrukking zit daartussen. Maar als die grote verdrukking voorbij is, dan is dat voorbij omdat de Heer Jezus daar komt. En op het moment dat de Heer Jezus daar komt, zijn de Europese volkeren, dat Romeinse Rijk van toen, daar weer aanwezig. En door zijn naam te zeggen, ik ben, deinst iedereen achteruit. Dat gebeurde toen ook weer door. Toen hij eventjes zei, ik ben... Toen vielen ze al, diezelfde onderdeel, diezelfde componenten, politieke macht en religieuze leiders, ze vielen daar als kleine boompjes om. Maar dan komt de Heer Jezus en dan begint het duizendjarig vrederijk. U en ik zijn daarbij. En dat is een beetje moeilijk voor ons. We waren eindelijk thuis, toch? We gaan naar het vaderhuis, daar is ons een plaats bereid. Dan zitten we weer hier op aarde. Stel je voor dat je weer in Kootwijkerbroek komt. Nou ja, vul maar wat in. Nee, maar je kunt van alles bedenken. Maar je kunt weer ook afvragen, maar wat gebeurt er dan met ons? Zijn we dan ineens die prachtige plek in het vaderhuis kwijt? Gaan we daar weer vandaan en... Is dat over? Nee, dat is niet over. Zoals de Heer Jezus hier op aarde was, lieve mensen, was hij continu in gemeenschap, in harmonie, in duidelijke verbinding met zijn Vader. Hij was nog steeds in het huis van de Vader en hij liep hier op aarde. U en ik zijn in die tijd nog steeds in het huis van de Vader met de vele woningen. En onze taak ligt, net als de Heer Jezus taak toen had, hier op aarde. We zullen met hem heersen, met hem regeren, met hem leiding. We zullen hier met hem zijn en de zegen van Yahweh met hem uit mogen delen. Op een geweldige manier. Israël is daarin het middelpunt. Wat een ommekeer voor dat land. 12 stammen. Is nu nog niet zo. Is er nog geen herstel in geestelijke zin? 48 was meer sionistisch. En dat is ook socialistisch, moeilijk woord, maar vergeet die termen maar. Maar het had niks met geestelijk ontwaken te maken, nul. Die dingen liggen heel scherp, als je ze zou willen zien. Duizend jaren van vrede breken aan. Duizend jaren van voorspoed. Volkeren brengen hun geschenken naar Jeruzalem. Ze gaan jaar in, jaar uit met een cadeautje. Nou ja, ik stel voor, als Rutte nog aan het bewind zou zijn, dan gaat Rutte met een paar Hollandse klompen of zo. Ja, sorry hoor, dat denk ik dan. Maar iets met geschenken uit Nederland, iets typisch, iets om aan te bieden. En ze gaan daar samen het Loofhuttenfeest vieren, gedenken, daar, jaar in, jaar uit. Duizend jaar lang. De duivel is in die tijd gebonden, zegt de Bijbel. Is vastgezet. Hij is nog niet weg. Duizend jaren van voorspoed. Zwaarden, nee, dat zijn ploegscharen geworden. Speren, nee, daar hebben ze snoeimessen van gemaakt. Taal uit de schrift, heel concreet. Al die dingen die in de schrift staan, zal dan feit zijn. Vrede heerst alom. En de volkeren nog een keer van heinde en ver jubelen met geschenken uit hun eigen volheid daar aanwezig. En als ze dat niet doen, dan is er geen zegen. Als ze dat wel doen, dan is er wel zegen, kom je heel vlug achter. Twee keer een begroting van de minister van Financiën en je bent erachter. Weer zo'n stomme opmerking, maar probeer het gewoon te vertalen naar wat je zelf mag zeggen of zelf mag zien. De Heer Jezus, u en ik zijn daar bij hem, continu. Zoals die Egyptische prinses, ik heb dat beeld heel, heel vaak gebruikt in het Koningenboek. In het paleis van koning Salomo een even groot vertrek had als Salomo zelf. Een vrouw uit de heidenen had een even groot vertrek als de koning van Israël. Dan. Het hele Hoogliedboek. Daar ga je van genieten als je dat zegt. Dan zie je ineens hoe zich dat allemaal verhoudt. Hoe dat allemaal bij elkaar is gekomen. En nog hoe dat prachtig ontwikkelt. Duizend jaren van vrede. Duizend jaren van rust. En dan, nou dan komt ons onderwerp. Ik heb die inleiding nodig. nu begint ons onderwerp van Gog en Magog. Na die 1000 jaar wordt de Satan losgelaten. Nou ja, u zegt bij uzelf, dat heb ik vroeger ook geroepen en ook eigenwijs ook wel geponeerd. Waarom was hij niet aan de ketting gebleven? Je vraagt toch om moeilijkheden als je die ketting weer loslaat en, of verbreekt en die Satan weer loslaat. Het is niet gebeurd. Waarom niet? Nou, omdat de mensen altijd gezegd hebben, ja, de Satan. Ja, de Satan is eigenlijk de grote verhindering. Er is een tegenstander en die verhindert mij om tot God te komen of om te bidden of om te leven zoals de Heer dat wil. Om een beetje te houden aan de route die God zelf heeft vastgelegd. Ja, die duivel, ja. Nou, als die duivel nu eens 1000 jaar vast zit, wat gebeurt er dan? Nou, gaat het goed. Zie je wel, gaat goed. Bewijs dat de duivel misschien wel een verhindering is. Maar als je de duivel weer 1 keer loslaat, wat blijkt dan? Heb je hetzelfde zootje als van 2024 in Kolenwekkerbroek. Sorry hoor. Ik bedoel u niet. Maar de mens. Onverbeterlijk. Nog net zo. En wat blijkt. Ineens komt er een massa op de been. En waarom? Omdat er nog een soort selectie plaatsvindt. Waaruit blijken zal. Wie is nu een soort volger, navolger, een naamgelovige, maar geen echte. En wie kan dat beoordelen? Alleen de Heere zelf. De Heere laat het toe dat Gog en Magog uit het uiterste noorden, nou, daar zijn de discussies nog lang niet over verstild, van is dat nu Moskou en worden we daar echt met Rusland zelf? Dat waarschijnlijk wel. Maar ja, er zijn zoveel ontwikkelingen vandaag dat Iran en Rusland nu al een beetje samenwerken in Libanon tegen Israël, is al duidelijk. Je ziet de contouren nu al, gewoon daar. Die één grote broeinest van aanval en van ellende. Dat lijkt nergens op. Nou, en als je je niet mee gaat geven, dan ziet u wat er dan gaat gebeuren. Dan zou je wel eens ineens overlijden. Natuurlijk, een bepaalde ziekte wordt even vastgesteld. Welke ziekte duurt 3 maanden voordat ze dat vastgesteld hebben? En dan komen ze er nog niet uit. Een of andere smoes en dan gaan ze weer verder. Sorry, vandaag. Uw berichten zijn er nog. En de aanvallen nemen toe. En dat ze uit het uiterste noorden komen, staat hier 3 keer. Dat kun je niet negeren. Dat is dus niet hetzelfde als het herstel van het Romeinse Rijk. Maar die komen niet uit het noorden. Die komen uit Rome of uit Istanbul vroeger. Nu heet het Istanbul. Het Grieks-orthodoxe, het Russisch-orthodoxe denken. Dat zijn de groepen van een deel van Europa van toen. En het Rooms-Katholieke deel waaronder wij ook vallen. Nou, die hebben we al gehad. Dat was aan het eind van de grote verdrukking. Maar nu zijn we 1000 jaar verder. 1000 jaar van zegen. 1000 jaar van harmonie. Van samenleven met de Heer Jezus. Zal ik het voorzichtig zeggen? Een paradijselijke toestand. En ik heb ook heel bewust vanmiddag gekozen voor die parallel tussen paradijs in Genesis 1, 2, 3, voor de zondeval, hoe daar harmonie was, Adam, Eva, de Heer Jezus, gemeente, mooi hè, die beiden waren naakt, ze schaamden zich voor elkaar niet, transparant aan alle kanten. Jij naar de Heer Jezus toe en de Heer Jezus naar jou toe. Transparant. Geen blabla, geen vijgenbladeren. Die kwamen later. Niks. Helemaal doorzichtig. Open en ontbloot voor de ogen van wie wij met wie wij te doen hebben. Dat prachtige beeld zie je daar. Mooi, hè? Is dat nu hetzelfde als het vaderhuis? Nee, dat is het niet. Het is hetzelfde als het paradijs. En het paradijs wordt vergeleken met de plek waar onze geliefde ontslapenen nu zijn. Als je ouders, vrienden, kinderen, buren, vrienden hebt, wat ook. En ze zijn de Heer Jezus gaan aannemen als heiland, als verlosser zijn ze nu, als ze gestorven zijn, in het paradijs. Maar ze gaan nog een keer naar het vaderhuis ook. Maar die sfeer, onuitsprekelijke woorden horen. Want Yahweh was daar in de tuin en kwam bij hen op bezoek. Onuitsprekelijke woorden, daar. Waar zouden ze over gepraat hebben? Nou, waarschijnlijk niet over de executie van een dissident in Rusland. Wel genoemd. Maar ze hebben het over de heilsplannen van Yahweh gehad. Over jou. Bijzondere betrekking tot de Heer Jezus. Dat God daar laat weten dat jij, dan moet je je eigen naam echt durven invullen, dat jij ooit als een geschenk, als een cadeau van Yahweh, van de Schepper zelf, gegeven bent aan de Heer Jezus. Dat God de Vader zei, lieve Jezus, ik zeg het maar met mijn eigen woorden, je krijgt dato als een geschenk. Alsjeblieft, hier heb je hem. Zou hij gevraagd hebben, wat moet ik met die man? Nou ja, waarom geen andere kleur of andere attributen? Ja, van alles kun je bedenken. Maar ik ben een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. En wat u mij gegeven hebt, zei de Heer Jezus in Johannes 17, dat heb ik niet verloren laten gaan. Ik was er blij mee. En de Vader zelf heeft je nog steeds lief. Hij vindt je nog steeds een heel bijzonder geschenk. Eigen naam invullen. Je bent zo enorm gezegend, lieve broer, zus, met het feit dat God jou ziet als een geschenk, als een cadeau aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft dat cadeau willen verwerven. Hij heeft daarvoor alle hobbels, alle barrières weggenomen. Schuld, zonde, ongerechtigheid, wat je fout deed, wat je in je karakter niet goed hebt. Die zondetoestand die in het ik van jou, in het DNA van jou zit. Dat heeft de Heer Jezus willen vereffenen. Maar ook de zondige daden, niet alleen mijn karakter. Maar ook wat ik niet deed, wat ik fout deed. Gewoon mijn schuld betaald. En ik heb al zo vaak geroepen. 120% betaald van 100% schuld. Dus als mijn schuld 10.000 was, heeft hij 12.000 betaald. 20% extra, een vijfde aan toegevoegd. Heel vaak genoemd. Dat is schuld. Maar die zonde van natuur, die moest ook weg. Want ik kon niet eens anders dan zondigen. Je kunt wel zeggen dat wel anders kon, maar dat lukte niet. Dat kon niet eens. Die zondige natuur heeft hij ook weggenomen. Omdat wij gegevenen waren, het cadeau zijn van de Vader aan de Heer Jezus, heeft hij voor hen die daartoe behoren, alle schuld, alle verkeerdheid weggenomen en ze tot een heel bijzonder gezelschap gemaakt. En daar de Heilige Geest ingestopt als een onderpand van de toekomstige erfenis. Dus nou ja, dan heb je nu al wat waarvan je straks pas gaat zien wat dat eigenlijk is. Dat is er ingestopt, dat is er ingelegd. En dat schitterende cadeau zit nu hier. En we zijn met de Heer Jezus, 1000 jaar op aarde. Tijd om met elkaar te praten? Nou, ik denk wel ja. Dan is het woordje, ik heb er geen tijd voor, dat is ook voorbij. Horloges zijn waarschijnlijk afgeschaft en computers bestaan niet meer. Sorry hoor, ik sla door. Maar onze normen en onze knelpunten waar we altijd in opgesloten zitten, dat is voorbij. Alleen de Heer Jezus. Zouden zich daar andere mensen bij kunnen voegen? Ja, dat kan, dat gebeurt. Weet u, de duivel is in die tijd gebonden. Die zit nog steeds aan die ketting. Dat is in diezelfde periode dat de duivel gebonden is. Maar er wordt natuurlijk opgemerkt dat de zegen daar waar hij is, voelbaar is, merkbaar is. En notabene dat al die volkeren jaar in, jaar uit daar naartoe gaan met hun geschenken. En dat jonk maar aan, dat gaat maar naar meer. Steeds meer. Al die geschenken komen daar terecht. Dus wat gebeurt er? Zodra de duivel los is. U denkt natuurlijk, had ze nooit moeten doen. Maar er zit een wijsheid achter van grote klasse. Dan zegt de duivel, dat wil ik. Zoals de duivel bij Adam en Eva kwam. Heb je die link, hè? Weet je wel, toen. Heel subtiel is het ook dat God gezegd heeft. Is het wel zo, discussie ligt ons, hè? Er moet nu over gesproken worden, er moet gediscussieerd worden. En maar babbelen, en maar babbelen. En maar praten over. En die duivel die heeft een hele massa op de been gebracht uit het verre noorden. Dat deel wat niet omkwam toen het oosten, het militaire leven van Rome en van Griekenland en van andere orden naar Jeruzalem trok om daar te arresteren. En ze zijn daar omgekomen. Maar dat deel wat niet meedeed toen, dat is dus Gog, Magog, Iran. Die hebben dus niet meegedaan in die eerste explosie, zal ik maar zeggen. Maar die zijn met die tweede ineens gerecruiteerd. Die zijn ineens soldaat geworden. En die gaan met de Satan naar de bergen van Israël. Bewust, zei de Heer. Want daar waar je denkt dat het niet goed ging. Of waarvan je beleidt van dit is het niet, maar ik ben het zelf. Daar gaat je ondergang komen. En ze gaan massaal naar Jeruzalem. En komen om. En hoe komen ze om? Nou, niet omdat die mensen die daar op dat moment zijn, al die gelovigen en Israël, dat die ineens zoveel wapens hebben. Die hebben in 1000 jaren geen wapens meer gehad. Want ze hebben hun eigen wapens omgesmeed tot ploegen en tot snoeimessen. Dus die hebben niet zelf de wapens. Die hadden helemaal niks meer. Die hebben zich nooit bewapend. Helemaal geen cent voor defensie in die tijd op de begroting. En dan komt er wat? Komt er vuur uit de hemel. Zowel het Ezechiël verhaal als ook het Openbaring 20 verhaal. Vuur uit de hemel. En dat verteert. Oordeel van God. Op een gigantische manier wordt dat daar geëtaleerd. En daar komen ze om. Gog en Magog, Rusland. Niet alleen op weg naar Jeruzalem. Ze zijn daar. Ze hebben de heilige plaats omsingeld. Ze hebben daar de stad willen nemen. Ze hebben dus daar het centrum van zegen. Van waaruit enorme zegenstromen kwamen 1000 jaren lang. Dat hebben ze willen veroveren. Dat hebben ze willen arresteren. Voor zichzelf willen nemen. Ze wilden de buit. Ze wilden er financieel of maatschappelijk beter van worden. Dat is het verhaal. En nu ziet u hier in deze geschiedenis heel eenvoudig hoe de Heere dat dan aan ons meedeelt. En hij zegt tegen jou en tegen mij, moest luisteren, dit gaat helemaal verkeerd. En het gaat zo verkeerd dat al die mensen die bij dit gezelschap horen, bij Gog en Magog, daar op de bergen van Israël omkomen. En ze hebben tijd nodig om ze te begraven. En ze hebben tijd nodig om van hun wapentuig nog brandstof te maken. Alsof er nog houten tanks waren en houten karretjes. Nou ja, maar u denkt maar aan atoomkracht. Wapentuig aangestuurd door hele andere brandstofsoorten. Zoals ze nu zitten in de tanks. En zoals ze nu in de vliegtuigen zitten. En zoals ze nu in de raketten zitten, in de drones terug te vinden zijn. Die materialen, daar kun je 7 jaar van stoken. Kerncentrale dus. Met andere woorden, dat is niet zo moeilijk. Ook niet voor u om te vertalen. Maar dat is de tijd die dan gaat aanwezig. En dan begint de eeuwigheid. Welke eeuwigheid? Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Dat is de eeuwigheid die u voorgesteld krijgt in Openbaring 21, het eerste stukje. Er is niks meer. Volkeren zijn niet meer. De zee is er niet meer. Nederland bestaat niet meer. Rusland ook niet. Niks. Wat is er dan nog wel? Nou, maar Israël bestaat ook niet meer. Nee, als volk niet meer. Wat is er dan nog wel? Mensen die leven uit God hebben. En binnen dat gezelschap, van mensen die leven uit God hebben, binnen dat gezelschap is één bijzonder gezelschap terug te vinden dan. En dat is de tent van God die bij de mensen is. De tabernakel van God bij de mensen. En wie blijken dat te zijn? Jij en ik. Nou, dan moet je eerlijk zeggen, daar hoor ik wel bij of daar hoor ik niet bij. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, hoor je daarbij. Maar als je dat niet zeker weet, dan hoor je daar misschien niet bij. En daarom zou het bijzonder jammer zijn als je vandaag die boot zou missen. Want je kunt nu kiezen. Je kunt kies dan heden wie je dienen zult, bij de Jozua achter. Maar kies dan. Geloof toch in de Heer Jezus. En hoor daarbij. Dit is een hele belangrijke dag voor jou. Want je gaat ineens zien wat zich in de toekomst gaat ontvouwen. Hoe het gaat. En dat Gog en Magog gebeuren, kunt u, daar kwam ik achter tijdens mijn studie deze week, het beste vergelijken met het paradijs en de aanval van de Satan daar. Dat is wat er gebeurt. En de Satan is nu op dit moment levend en krachtig. En hij zoekt om te verslinden. En hij heeft macht. Hij zegt tegen die Jezus, mij is gegeven alle macht. Ja, dat klopt. Dat is niet een leugen geweest. Ook Pilatus zegt, weet u niet dat ik macht heb? En de Heer Jezus zegt, maar ja, dat zou u niet hebben als het u niet gegeven was. Het is wel gegeven dus. Ze hebben macht. En u en ik horen daar nu al niet meer bij. Uw burgerschap is in de hemel, van waaruit we de Heer Jezus verwachten. U hoort hier niet. U bent een vreemdeling en een bijwoner hier. U bent iemand met een dubbele paspoort. Er wordt hevig betwist hier en daar. Maar uw paspoort voor de hemel is getekend, zong om Max altijd in de Battled slotavond elke week. Is uw paspoort getekend. Maar prachtig. Ik bedoel het niet negatief. Ik gewoon tranen. Maar dat hebt u. U bent voorzien van een paspoort voor het vaderhuis. Maar u bent ook toevallig nog Nederlander. En u mag ook nog met uw eigen identiteitskaart zwaaien. Gaat uw gang. Maar u hoort hier niet. En dat zouden we moeten beseffen. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe kom je daar mee verder? Nou, dat zijn de volgende avonden ook nog voor, of de middagen voor bedoeld. Hoe gaan we daarmee om? Met deze boodschap. Maar de Heer wil je zo graag losmaken van alles wat hier op aarde knelt en ringt. Maar alleen al het idee dat je nu bij de Heer Jezus bent en hoort en dat Hij bij jou wil zijn. En daarom is het samenkomen van de gemeente waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn. Daar is Hij in het midden van. Dat is iedere keer een soort weerspiegeling van wat er straks gaat komen in het groot, in het heelal, in het grote. Dat is nu al merkbaar. Dat is voor de gelovigen nu al zo. Dat is iets bijzonders. Leven uit God. Harmonie. Omgang. Vrije toegang. Delen. Gemeenschap. Dat is het woord. Hè? Gemeenschap hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Delen. Dat is het. Dat is samenkomen van de gemeente. En niet de discussieplek van waaruit we nieuwe ideeën lanceren en misschien wel helemaal weer in de war raken. Maar dit prachtige beeld van het paradijs, plak dat maar eens op de toekomst en je komt in ieder geval een stuk verder. Ik hoop dat u met mij geniet van de Heer Jezus. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Ik kan er echt heel erg blij mee zijn en dat is ook zo. En ik heb vanmorgen wat liederen gezongen met z'n tweeën. En dan kun je wel janken van blijdschap. gewoon omdat je het over de Heer Jezus hebt. Niet omdat je kunt doen voor hem of bent voor hem, maar over wie hij is voor de Vader. En dat zijn prachtige dingen. De Heere zegene u. Vader, zo willen we alles in uw handen teruggeven. Er is pas gebeden om een zegen en die zegen die wilt u ook bestendigen, wilt u ook geven, wilt u ook laten beklijven in ons hoofd en in ons leven. We willen u danken voor elkaar en voor het feit dat we hier bij elkaar kunnen zijn en mogen zijn. Zegen ons ook zo verder deze dag en dank u wel voor uw bijzondere zorg voor ons, voor dat kostbare boek van u, voor de Heilige Geest die in ons is en die ons helder wil maken wat de lijnen zijn, wat de toekomst betekent en is. We willen u danken voor uw bijzondere voorzieningen, ook voor elkaar, ook voor de organisatie van deze middagen, voor alle zorg die ook in de keuken wordt besteed, maar ook in praktische zin iedere keer weer neergezet wordt. We willen u hartelijk danken en uw naam eren voor uw bemoeienissen met ons en uw zegeningen over ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.
Dank u wel, Dato, voor het uitgebreide wat je ons verteld hebt. Ik moet er nog wel een tijdje over nadenken, maar daar hebben we misschien een maandje de tijd voor. En dan heb jij weer wat nieuws, maar heb je opnieuw de Bijbel bestudeerd en van de Heer ontvangen om ons mee te delen. Ik vraag nog graag uw aandacht voor enkele dingen. Kijk nog even achterin op de tafel waar diverse dingen om de hoek heen op de tafel, daar liggen diverse tijdschriften die meegenomen kunnen worden. Daar staat ook de bus waar uw vragen in mogen. En ook uw bijdrage voor de kosten van deze middagen. Wanneer u nog vragen heeft, jullie zijn nog even hier denk ik, dan kun je persoonlijk met Dato hierover spreken. Soep en broodjes zijn er weer. Maak daar ook gebruik van en dat geeft ook meteen de gelegenheid om met elkaar samen nog na te denken over dat wat we gehoord hebben. De volgende keer bent u ook uiteraard weer van harte uitgenodigd. Dat zal zijn op Deo Volente zondag 17 maart. De vrouw en de draak naar aanleiding van Openbaring 12. En dan wil ik voorstellen om samen te danken, te bidden om zijn zegen over het eten. Maar we willen ook aan Nettie denken, Nettie, de vrouw van Harry. Als ik het goed begrepen heb, dat je 27 februari gelezen moet worden of geopereerd. Oh, nou goed, dan zie je weer hoe makkelijk je vergissen kunt. Maar in ieder geval toch een best ingrijpende behandeling, waarvan we toch zeker ook hopen dat het mag helpen, opdat je weer beter zicht zou mogen krijgen. Ik wil dat ook graag aan jullie allemaal meegeven, om daarin aan Nettie te denken. En dat willen we ook deze middag doen. Zullen we danken. Heren, u bedanken wij. We vinden het vaak gewoon, als we weer bij elkaar kunnen komen, zoals deze middag, maar ook op andere momenten. U die het beloofd hebt, waar twee of drie zijn, daar ben ik in het midden. En Heer, zo mogen we dat toch ook ervaren. En we willen ook bidden dat we dat wat we gehoord hebben meedragen mogen en overdenken, dat het tot zegen mag wezen, tot opbouw. En dan danken we u voor zo'n rijke boodschap die u, Heer Jezus, bewerkt hebt door uw komen, door uw werk hier op aarde. En dat we in de gemeenschap met u en met de Vader mogen leven. Heer, zo dragen we elkaar in uw genade op voor de tijd die voor ons ligt. En als u ons, als u in die tijd niet gekomen bent, mogen we dan een volgende keer weer hier samen zijn. En Heer, als we zo voor elkaar bidden, willen we dat ook heel speciaal voor Nettie en Harry doen. Voor de operatie die er aankomt. We weten ons allen in uw hand. Maar in deze situaties kunnen er toch ook best angstige momenten zijn. We vragen dat ook Nettie en Harry zich veilig mogen weten in uw hand. En wilt u de hand van de doktoren besturen dat het zegenrijk mag wezen. Heren, we bidden ook om zegen over het eten wat we zo dadelijk mogen gebruiken. Mag het onze lichamen kracht en gezondheid geven. En we willen ook de nood van deze wereld, van velen die honger lijden, maar anderen die in oorlogssituaties zijn. We willen het allemaal in uw hand leggen en in het bijzonder ook uw land en volk Israël. Heer, ga zo met ons, ook als we straks weer over de wegen naar huis gaan. U kent ook daarin alle dingen. Bewaar en bescherm en sterk ons. We vragen het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik stel voor om af te sluiten nog met het zingen van een lied, en wel nummer 35, vers 1, 2 en 7. En ik mag Wim wel bedanken voor het begeleiden. Dat zingt veel beter als dat ik het doe. Dankjewel. wel thuis als u straks naar huis gaat.